Beste luisteraars, welkom wederom bij een podcast van Telecom Paper, de TP Talks. Zoals jullie weten gaan we elke week in gesprek met interessante mensen uit de sector. En vandaag hebben we iemand die niet direct uit de sector komt, maar wel heel veel weet over de sector. Dus Kees Verhoeven van D66, denk ik nog steeds, Kees?
Ja, daar ben ik nog steeds lid van.
Ja. Dus welkom. Wij gaan het vandaag hebben over een veelvoud van onderwerpen. Digitalisering, wat moet Nederland doen? Ook een beetje vooruitkijken naar wat er over 4 weken gaat gebeuren in Nederland. Misschien kun je ons nog wat tips geven over wie wij zouden moeten stemmen.
De gaten moeten houden.
Ja, en de gaten moeten houden. Hè? De nerdlijst misschien eens een keer goed spot of zo van Hubert. Maar goed, wij kennen elkaar een beetje uit de historie toen je nog in de Kamer zat voor D66. Volgens mij is het alweer 4,5 jaar geleden ongeveer. Ja. Maar tegenwoordig ben jij druk bezig met schrijven op LinkedIn. Op social network zit je ook, hè?
Dus, ja, Substack
zit je ook. Ja. Volgens mij kennen dat een hoop mensen dat niet.
Nee, dat is wat minder bekend, maar dat gaat langzaam zeker groeien. Hè? Dat wordt steeds vaker gebruikt door mensen.
Dus. Dus dat is heel goed. Ja. We hebben een aantal onderwerpen waar we het over gaan hebben, maar misschien goed om eens even te beginnen met wie is Kees?
Kees Verhoeven, ja, ik ben zelfstandig tech-expert. Dat is wat ik nu doe. Hè. Dus ik hou me bezig eigenlijk met digitalisering en de impact op de maatschappij. Dat doe ik als spreker inderdaad. Ik schrijf stukjes en ik geef ook strategisch advies aan verschillende organisaties. In de Kamer gezeten, ooit geografie gestudeerd en ook nog een jaar of 10 voor MKB-organisaties gewerkt. Dus ik weet ook al een beetje hoe het bedrijfsleven naar dingen kijkt. Ja, dat is denk ik het verhaal.
Ja, hey, en je zat in de Kamer. Hoe lang heb je in de Kamer gezeten?
Vanaf 2010 tot 2021, dus 11 jaar.
11 jaar.
Dat is toch wel nog wel een lange tijd, zeker in de huidige omloopsnelheid.
En mis je het een beetje?
Nee, ik heb het dusdanig lang gedaan. En zeker ook met die laatste 2 jaren dat er ook veel corona doorheen kwam, was ik er echt wel klaar mee. Ja. Niet omdat ik het niet meer belangrijk vind om me bezig te houden met de kant waarop Nederland opgaat, maar wel omdat ik het werk dwingend en beperkend vond. En ik het gevoel had dat we eigenlijk steeds meer aan de binnenkant van die kaastolp vast zaten. En ik haalde juist mijn plezier uit debatten in de samenleving, werkbezoeken. Ja, en nu ben ik dus eigenlijk in de gelegenheid om heel het land door te reizen met lezingen en trainingen en allerlei plekken waar ik kom om mee te denken met de organisatie. Dus dat past beter bij me. Maar de politiek volg ik nog wel.
Ja, heel goed. Er gebeurt altijd wat in de politiek, hè?
Dus, ja, en ik voel ook wel een soort extra betrokkenheid. Dus ik merk wel dat als dingen die gebeuren, dat mij die dan toch meer raken of dat ik me daar meer in verdiep dan menigeen die natuurlijk gewoon een andere achtergrond heeft en andere dingen pakt. Ja.
Hey Kees, ter voorbereiding heb ik een aantal stukken van jou gelezen op Substack en LinkedIn. Ja. Volgens mij schrijf je elke week of om de 2 weken wel een vrij uitgebreid stuk op LinkedIn, moet ik zeggen.
Ja, nieuwsbrief.
Nieuwsbrief. Ja. Wordt dat een beetje goed gevolgd door de mensen die het moeten volgen?
Nou, ik denk het wel. Ik merk de laatste tijd steeds vaker dat ik ergens kom en zeg, in je nieuwsbrief dit en dat. Het heet Grip op Technologie en heeft nu een kleine 6.000 lezers. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik heb er heel veel plezier in om dat allemaal voor mezelf op een rij te zetten. Ja. Het werkt ook heel goed, want dan heb ik een lezing gegeven en dan gebeurt er weer iets in die zaal en dan heb ik ineens weer een idee. Dus het is een beetje een soort manier van werken geworden en het past heel erg bij mijn ritme. Dus ik vind dat schrijven gewoon heel erg leuk.
Ja, volgens mij doe je het niet onwaardig, laat ik zo zeggen. Nou, dus dank. Complimenten daarvoor. Verrijk met allemaal mooie en inzichtelijke plaatjes over, om de tekst een beetje te duiden, laat ik zo zeggen.
Zeker.
Hey, heel veel onderwerpen. Maar stel je staat nu in de lift, weer in het Haagse, en je staat met de toekomstige minister-president in de lift.
Ja.
Wat ga je tegen die man vertellen, of vrouw?
Dat digitalisering, digitale technologie, wel echt hoger op de agenda moet. Dat zou mijn allereerste zin zijn. Waarom? Nou, ik zit zelf nu zo'n 10 jaar echt diep in dat thema. En ik zie gewoon met wie ik praat, overal waar ik kom. Iedereen is ermee bezig. Het heeft enorme impact. En echt niet alleen maar door AI de laatste jaren. Het is al veel langer gaande. Social media heeft enorm veel impact op onze samenleving. Ja. De hele internetcommunicatie. Alle verbindingen, alle informatiestromen, alle kapitaalstromen die allemaal digitaal zijn. Dus ik vind het bijna te gek voor woorden dat er nog steeds zo weinig politieke aandacht en ook prioriteit aangegeven wordt. Dus dat zou ik als eerste zeggen.
Ja, dan ben je
pak dat nou eens op. Ja. Zet het ook organisatorisch neer. Kom met een minister, kom met een dienst, kom met een digitale delta-commissaris. Organiseer het.
Ja. Iets meer dan een halve staatssecretaris, zoals je
zegt. Ik noem het inderdaad een halve staatssecretaris. Met alle respect voor de 2 personen die het gedaan hebben. Want die hebben het volgens mij binnen hun mogelijkheden allebei met een andere visie best oké gedaan.
Ja.
Maar het moet zwaarder, het moet steviger, het moet meer.
Ja, oftewel, daar zit ik ook de conclusie aan van. We doen het nu veel te weinig, eigenlijk onvoldoende.
Ja, nou ja, we hadden het even over die algemene politieke beschouwingen. Ja, ja, ik kijk het dan met veel plezier of ik luister stukjes in de trein. Maar het gaat niet over AI. Het gaat niet over zeekabels. Het gaat niet over telecom. Het gaat niet over digitale infrastructuur. Ja. Heel even soms een uitlopertje. Maar dan gaat het toch weer over ja, de bekende thema's. Dus ofwel de woningmarkt. Maar ook inderdaad de grote emotionele thema's. Migratie, die ook ja. besproken moeten worden.
Ja.
Maar te weinig over dit grote, machtige mechanisme van digitalisering.
Ja. In het voorgesprek hadden we het even over jouw carrière. Toen gaf je aan dat je wellicht wel ooit een keer politiek actief gaat worden. Maar misschien niet als minister of staatssecretaris. Maar stel, jij wordt nu de minister van Digitale Zaken. Hoe ziet jouw agenda dan uit?
Ja, dan is het vooral een kwestie van een aantal belangrijke prioriteiten naar je toe trekken die echt door één iemand gedaan kunnen worden. Want het probleem met een minister van Digitale Zaken is natuurlijk wat heel veel mensen tegen mij zeggen.
Ja, is het van of voor trouwens?
Ja, dat weet ik niet. Maar dat is wel heel belangrijk in Haagse jargon, maar daar zit ik even nu niet scherp in. Ik moet u bekennen dat ik dat nu even niet scherp heb, maar even los van die
van
of voortjes.
Ja.
Moet het wel een minister zijn die niet alleen maar gaat over de smalle kleine onderwerpen als ICT bij de overheid of zo.
Nee.
Het moet dan wel echt gaan over een strategie die gaat over hoe kunnen wij Nederland economisch concurrentiekrachtig maken op basis van digitale technologie.
Ja, of houden. Hè, want
we zijn aan het wegzakken. Hè? Ja. Dat is natuurlijk het punt. Dus ik zou het wegzakken van Nederland op digitaal gebied is echt een serieus punt. We waren natuurlijk het tweede land ter wereld waar internet aan land kwam. We hebben een gigantische, krachtige digitale infrastructuur, internetknooppunt, glasvezel, het is allemaal goed geregeld in Nederland. Maar we zijn wel aan het wegzakken.
Ja.
En dat is zorgelijk.
En waardoor zakken we dan weg? Wat is de angel?
Het investeringsklimaat is minder aantrekkelijk geworden. Je hoort veel bedrijven toch zeggen, ja, we komen er niet meer doorheen. Er mag niks meer, er kan niks meer.
Ja.
De digitale infrastructuur wordt minder goed aangelegd. Hè? Dus we werken minder hard om zeekabels aan land te krijgen. We doen heel moeilijk over datacenters.
Ja.
Begrijpelijk aan de ene kant omdat mensen heel erg bang zijn dat ze heel veel stroom en grond kosten. Maar als je ernaar kijkt, is dat niet zo. En we hebben ze allemaal elke dag nodig.
Ja.
Dus zorg dat je daar een goed debat over voert. Denk erover na. Organiseer het ruimtelijk goed. Ja, dat doen we allemaal niet. Het is allemaal een beetje korte termijn gericht. En je ziet toch landen om ons heen. Frankrijk, Engeland, Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen. Ja, die doen het wel beter, actiever. Die pakken het meer op.
Ja.
En ook de Scandinavische landen, maar bijvoorbeeld ook een land als Spanje en Portugal, die zien veel meer in die digitale infrastructuur.
Ja. Dus Nederland verliest dus een leidende rol die we hadden vroeger. Hè? Nu mag je één besluit nemen. Wat ga je als eerste doen om het los te trekken?
Ik zou een lange termijn commissaris, een delta commissaris à la Wim Kuik ooit voor de delta werken aanstellen. Met echt een duidelijke wet, een duidelijk budget.
Ja.
Die echt een visie mag neerzetten over hoe gaan we nou die digitale infrastructuur als backbone in ons land neerleggen.
Ja.
Dus nu versplinterd over gemeentes, provincies, het Rijk. Ja, en je ziet dat er geen centrale visie is. Dus ik heb ook wel onlangs geschreven, ik ben geograaf van de opleiding.
Ja.
Dus ik zit een beetje in die ruimtelijke ordening. Dat is een soort ding wat ik wel mooi vind. Ga nou gewoon eens digitale Phoenix-wijken bouwen. Laat nou eens weten van hier gaan wij een nieuw cluster voor digitale infrastructuur neerzetten. Waardoor we AI-ontwikkeling kunnen doen. Waardoor we weer gewoon aantrekkelijk worden voor heel veel partijen om hier te komen.
Ja,
ja, dat is er nu niet.
Net zo, dus op dezelfde manier de toekomst benaderen als we doen met onze wegen bijvoorbeeld. Hè? Waar gaan we bouwen? Ja. Waar gaan de spoorlijnen komen?
Ja.
En daar wordt heel veel geld tegenaan gesmeten, om zo maar te zeggen.
Nou, en er wordt ook echt op gepland, op visie. En kijk, het ministerie van, er is nu weer een ministerie van VRO, hè, van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, VRO. Nou, ooit hadden we het roemruchte VROM, nou, dat is helemaal afgeschaft, was allemaal niet meer nodig, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, was allemaal klaar, Nederland was af.
Ja.
We waren bij VRO laatst met een gesprek met een aantal mensen van de digitale sector. En die zei, ja, die datacenters, dat zijn bedrijven. Ik zeg, het zijn niet alleen bedrijven, het is ook infrastructuur. Ja. Zie het nou als een backbone, zie het nou als een zenuwcentrum.
Ja.
En toen merkte ik dat dat voor hun ook een manier van denken was. Dat ze, wacht eens even, het is eigenlijk gewoon infrastructuur.
Ja.
Alleen omdat we het niet zien en omdat we het zo vanzelfsprekend vinden, vergeten we dat het aangelegd moet. Er staan ook geen files op dit moment op het internet. Ja,
daar wel staan op het stroomnet. Ja, wat ik net zeg, ja.
Maar niet op. Dus in die zin moeten we misschien wat meer gaan plannen dat dit gewoon nodig is voor onze toekomstige economie.
Ja, maar dat betekent ook dat het besef bij iedereen daar moet zijn van goh, hoe belangrijk is digitalisering en deze digitale stappen moeten we zetten. En als je dan doorkijkt naar over 4 weken, dan gaan we naar de stembus.
Ja.
Ik begreep dat jij alle plannen had doorgenomen op hoe goed alle partijen zich bewust zijn van het pleidooi wat je net hield.
Dat lukt overigens nog niet. Mij lukt dat nog niet heel goed met AI.
Nee.
Want ik dacht ook van ja, moet ik nou al die plannen gaan lezen?
Ja.
Maar als je daar AI op loslaat, dan haalt hij er toch net niet uit wat ik er dan als mens uit wil halen. En hoe ik het wil indelen en rubriceren. Dus ik heb het toch maar helemaal zelf gescand.
Met de hand gedaan, met een mooi tabelletje zag ik.
Ja, nou ja, dat is inderdaad gemaakt door de collega's van de Dutch Data Center Association. Die hebben we inderdaad op een rij gezet van hoe scoren al die partijen. Dus er kwam dat bollenschema uit. Waarbij je overigens zag dat de politiek op het gebied van visie op digitale infrastructuur minder goed scoort dan als het bijvoorbeeld gaat om wat moeten we met wel of niet smartphones, wat moeten we wel of niet met autonomie. Ja, ze willen allemaal autonomie.
Ja.
Maar op het moment dat je dan die autonomie gaat organiseren, dan is het ineens een stuk minder duidelijk. Hè? Dus het wat is helder, maar het hoe is vaak minder helder.
Ja, ja. Dus daar is nog heel veel te winnen.
Ja.
Stel je bent als betrokken luisteraar en denkt van nou, ik vind digitalisering belangrijk, ik vind dat Nederland klaar moet zijn voor de toekomst. Op welke partijen zouden ze dan moeten stemmen?
Ik vind altijd, ik probeer natuurlijk ook wel een beetje onafhankelijk daarnaar te kijken. Ja. Ik hoef niet geheimzinnig te doen. Ik heb 11 jaar voor D66 in de Kamer gezeten. Ja. Ik ben nog steeds lid van die partij. Dus, en ik vind dat D66 best een goed programma heeft op het gebied van digitaal. Maar ik vond het programma van Volt echt heel goed. Dus dat wil ik ook gewoon gezegd hebben.
Van Marieke Koekoek.
Ja, Marieke Koekoek en complimenten voor hun. Ze hebben ook gewoon echt een aantal uitgewerkte voorstellen. Ik vond, dan zie je vervolgens een soort splitsing in de benadering. Je hebt een aantal partijen die heel erg op de rechtsstatelijke kant zitten.
Yeah.
SP en PvdA doen dat heel goed, vind ik. En je hebt een aantal partijen die wat meer op de economische benadering zitten. En daar vond ik het programma van CDA en VVD ook best goed. CDA wel erg op hoofdlijnen.
Ja.
Maar dat is een hele programma. Dus die hebben gewoon zoiets van, nou ja, wij gaan dit later verder uitwerken. En daar kan je ook wel weer positief vinden.
Ja.
Dus ik vind dat een aantal partijen wel ogen voor hebben. Maar bij bijna alle partijen mis ik een duidelijk hoe.
Ja.
En we hebben in dit land veel plannen. Er liggen heel veel rapporten.
Ja.
Er zijn ongelooflijk veel knappe koppen.
Ja.
Er zijn heel veel slimme mensen die allemaal ideeën hebben. Maar we moeten het wel gaan uitvoeren.
Ja.
En ik kom veel bij de overheid, ik kom veel bij het bedrijfsleven en ze zijn het over één ding eens. We staan met z'n allen wel een beetje stil.
Ja.
We zijn vastgelopen in de modder en we komen niet meer vooruit.
Nee.
Er kan bijna niks meer.
Ja.
En dat gevoel is volgens mij heel erg belangrijk om aan te pakken.
Ja, maar is er een laag, een leemlaag aan te duiden waardoor het stokt? Of is het?
Dat is een leemlaag is een heel mooi woord. Ik denk dat er een cultureel probleem is. En ik denk dat overheidsbreed, dus niet alleen maar bij bepaalde partijen of hebben overheidsbreed een soort doorgeslagen controledrang is, dat we alles in de hand moeten houden, waardoor we alles willen reguleren, waardoor heel veel initiatieven gesmoord worden.
Ja.
En dan loop je lang, en dat doen we uit goede bedoelingen, want we willen bij elk incident gelijk dat het nooit meer gebeurt. Het kan toch niet zo zijn dat de onderste steen moet boven.
Ja.
Het kan toch niet langer zo. Dit mag nooit meer gebeuren. Dat soort quotes hoor je heel veel in de politiek.
Ja,
goed bedoeld.
Alsof het leven echt maakbaar is in al zijn facetten.
Ja, maakbaarheid is een heel belangrijk woord hier. Controle, maakbaarheid. En we moeten iets meer loslaten.
Ja.
En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen idealen, ideologie. En dan is loslaten moeilijk, want je wil het heel graag die kant op.
Ja.
Maar als je dat allemaal doet, dan ga je allemaal je eigen doelgroepje, je eigen sub-achterbannetje ga je bedienen met een uitzondering hier en een motie daar en een amendementje op een wetje hier. En dan krijgen we onuitvoerbare wetgeving. En dan gaan al die uitvoeringsorganisaties aan de slag. En die krijgen het gewoon niet voor elkaar. En dan zeggen we, ja, dat ligt aan de oude ICT. Nee, het ligt niet alleen aan de oude ICT.
Nee.
Het ligt aan de besluitvormingscultuur.
Ja. Dus we moeten eigenlijk niet naar 100% streven. Maar misschien is 95 of 90% ook wel goed genoeg op dit moment.
Met 80.
Of 80, ja.
En dat is lastig, hè?
Ja.
Want dan is er dus een vorm van onrecht voor een bepaalde groep.
Ja.
En dat moeten niet steeds dezelfde groepen zijn. Want dan heb je gewoon onderdrukking.
Ja.
Maar als je dat wat meer op basis gewoon van verschillende regelingen die voor verschillende mensen gunstig en minder gunstig zijn, zou je ergens in het midden op een uitvoerbare manier moeten uitkomen.
Ja.
De AOW geldt voor iedereen.
Ja.
Is dat eerlijk? Misschien niet. Moet je het inkomensafhankelijk maken? Misschien wel. Wordt het dan ingewikkelder? Jazeker.
Ja.
Nou, dat geldt voor heel veel regelingen. Dus we hebben de neiging om alles helemaal maatwerk, is dan zo'n woord.
Ja.
Maar dan lopen we uiteindelijk vast. En dat is een balans waarin we misschien nu te veel zijn doorgeslagen.
Ja. Hey, misschien even...
Snijden in dat woud.
Ja, we moeten het bos weer zien, om zo maar te zeggen. Ja, dus,
door de bomen heen.
Ja, door de bomen heen. Ja. Dus, hey, je zei net al over, hè, we hebben het over smartphone gebruik en over social media impact, ja, en dat soort dingen. Dat is meer aan de voorkant, ook over betaalbaarheid van breedband, hè, toegang, ja, tot diensten.
Zeker, zeker.
Daar heeft het helemaal over, maar volgens mij vergeten we dan misschien wat erachter moet gebeuren om te zorgen dat we daarover kunnen praten, bij wijze van spreken. Vind je dat we misschien te veel inzoomen op de wat ons direct raakt en te weinig kijken naar wat we zouden moeten doen om mee te kunnen blijven komen?
Ja, kijk, een voorbeeld. Fundamenteel onderzoek, innovatie, R&D, dat soort dingen. Maar ook het aanleggen van grote projecten, infrastructuur. Dat kost altijd tijd. Het duurt langer dan je wil en het kost vaak ook meer dan je wil.
Ja.
Ik was ooit directeur van MKB Amsterdam toen de Noord-Zuidlijn werd aangelegd in Amsterdam.
Ja.
Nou, nu rijdt iedereen met groot genoegen in de Noord-Zuidlijn. Fantastisch, de Noord-Zuidlijn.
Ja.
Maar het is een dramatisch project geweest, waar echt jarenlang, het parool stond er elke dag vol mee.
Ja.
En dat is ook lastig. Grote ICT-projecten, grote vooruitstrevende investeringen, die hebben een hele lange terugverdientijd. Ja, en die terugverdientijd is politiek moeilijk uit te leggen.
Ja.
Dus we moeten naar, daarom noem ik ook die Delta-commissaris. De Delta-werkers zijn natuurlijk een voorbeeld van een overstroming. En we moeten nu wat doen. Ja, we hebben niet morgen een dijk, want dan leg je snel zandzakken in. Nee, we hebben een heel systeem nodig waardoor we dit aan kunnen.
Ja.
En we moeten dat systeem weer durven bouwen.
Ja.
Kathedralen bouwen, zou je kunnen zeggen.
Ja, datacenters heette dat dan, of niet?
Nou ja, je moet geen datacenters bouwen die niet nodig zijn. Je moet geen grote dingen bouwen waar Nederland geen behoefte aan heeft. Dus ik vind dat je altijd evenwichtig moet blijven. Ja. Maar als je allemaal zegt, we willen AI, we willen voorop lopen, we willen snelle verbindingen, we willen connectiviteit. En we hebben een groeiende bevolking, groeiend gebruik, steeds meer data. Een overheid, een bedrijf wat allemaal data wil gebruiken om betere toepassingen te hebben. Dan moet je wel iets bedenken om dat te kunnen faciliteren op een redelijke manier.
Ja.
En schoon, duurzaam, inclusief, transparant. Hè? Ik bedoel, allemaal op een nette manier, een duurzame manier. Maar je moet wel een visie hebben.
Ja.
En die is er nu niet.
Nee, er is misschien wel een visie in Europa gaan, hè, van Europa first, om zo maar even te zeggen.
Ja, Europa doet meer dan Nederland.
Ja, en je hebt het woordje soeverein ook al gebruikt. Hè. Wat is jouw visie over, moeten wij in Nederland big tech afzweren en iets zelf bedenken? Of gebruiken wat we al hebben?
Nou, we zijn natuurlijk, ik zeg altijd, in mijn lezingen zeg ik wel eens van, het was ooit monopolie, hè? Dus het was gewoon een marktkwestie. Er kwamen hele mooie producten uit het bevriende Amerika en die zijn we grootschalig gaan overnemen en gebruiken, want die waren gewoon het allerbeste.
Ja.
Ik woonde vroeger in Amsterdam, hadden we een bakkertje en op een gegeven moment was het bakkertje er niet meer. Dus iedereen in de buurt, was het bakkertje gebleven? Ja, het bakkertje is failliet.
Ja.
Maar kwam je nog wel eens bij het bakkertje? Nee, ik koop mijn brood altijd bij de supermarkt.
Ja.
Amerika heeft met die big tech partijen de supermarkt. En China heeft daar als het ware met al die grondstoffen de groothandel. En wat hebben we als Europa? Ja, we zijn een beetje de keuringdienst van waren.
Ja.
Dus we controleren en reguleren, maar we innoveren niet meer. Dus ik denk dat daar wel een probleem zit. Moet je dan gelijk weer allerlei rigoureuze dingen gaan roepen? De Kamer had geloof ik 4 of 5 moties waarin ze allemaal zeiden, geen Amerikaanse leveranciers meer. Ja, dan zeggen mensen die iets dichter bij de praktijk staan, klinkt leuk.
Ja.
Maar de Europese alternatieven zijn een stuk minder goed aan elkaar verknoopt. Ze zijn wat minder soepel. Ze zijn gewoon veel minder goed doorontwikkeld. Die hebben wel 5 of 10 jaar achterstand.
Ja.
Ben laatst eens wat research gaan doen naar wat voor alternatieven er nou zijn in Europa. Nou, vraag ik ook aan een aantal mensen, hè, van joh, wat zijn de alternatieven? Ja, die mensen die zeggen, ja, het is best lastig.
Yeah.
Er zijn gewoon nog niet zulke goede alternatieven.
Yeah.
En als ze er zijn, dan zijn ze wat meer los van elkaar. En dan kost het veel meer moeite en hiccups om het te gebruiken. Dus we hebben onszelf niet voor niks zo uitgeleverd aan big tech.
Yeah.
Dus als je wat wil, dan moet je ook hier weer een lange adem hebben.
Ja, een visie waar je naartoe
nu hebt. Beginnen met zeggen, we gaan, bijvoorbeeld als overheid op Europees niveau, gaan we duidelijk zeggen, we willen graag dat dit er komt.
Ja.
We creëren een vraag. Kom maar met een aanbod. Nou, dan kunnen Europese partijen misschien opstaan.
Ja.
Dat is in Amerika ook zo gegaan. Hè? Al die big tech partijen zijn uiteindelijk voortgekomen uit defensie en uit overheidsaanbestedingen.
Ja. Ja, een tijd geleden hadden we hier de CTO van Van der Bron.
Ja.
Die inderdaad ons vertelde hoe die van big tech migreerde naar Europese tech.
Ja.
was me niet voor 100% helemaal over, want dat was lastig. Ja. Maar de boodschap daar was wel van, het is niet appeltje eitje. Je hebt inderdaad een traject nodig, een visie nodig om dat te realiseren. Dus dat is...
En offers ook, hè? Dan ook accepteren dat bijvoorbeeld je personeel andere trainingen misschien wel moet gaan volgen. Dat bepaalde dingen niet meer zo heel snel werken. Dat je weer allerlei dingen moet gaan uitzoeken. Dus je bent gewoon heel veel tijd en geld kwijt om die migratie te maken.
Ja.
Ja, dat vergeet een politicus die zegt, we moeten stoppen met, vergeet dat nog wel eens. Ja. Terwijl een CTO van een bedrijf, ja, die heeft er wel degelijk mee te maken.
Ja. Zit je op wat?
Realisme is ook wel, toch ook wel belangrijk, hoor, hier.
Nou ja, en misschien moet je ook zeggen, we moeten niet vanaf morgen over zijn, maar we willen over 3 jaar over zijn. Hè? Dus...
Nou, we willen met een horizon over, maar we beginnen vandaag. Ja.
Ja, ja. Zit je op Signal of WhatsApp?
Allebei.
En hoe zie je, ga je bewust van WhatsApp af of zeg je, nee, ik blijf gewoon gebruiken?
Nou, ik heb daar ook een worsteling mee gehad. Kijk, ik zou het liefst op Signal zitten. Ik heb denk ik veel mensen op Signal. Ja. Veel meer dan anderen. Als anderen hebben soms die app niet eens. Daar heb ik met tientallen mensen de Signal. Maar ik heb ook echt een aantal vriendengroepen waar een aantal kerels zeiden van, ja, sorry, maar dat ga ik niet doen. Ik blijf gewoon op WhatsApp.
Ja.
En toen hebben we ervoor gekozen om toch ook op WhatsApp te blijven. Dus die sociale druk heb ik ook last van.
Ja.
En ja, moet je dan zo principieel zijn dat je met allerlei mensen geen digitale communicatie meer hebt, omdat zij weigeren over te stappen? Ik heb op die vraag nog nee geantwoord. Ik heb geen TikTok, ik heb geen X, ik heb geen Instagram, maar wel LinkedIn. Ja, dan kan je zeggen, ja, moet je dan niet ook van LinkedIn af? Dat is van Microsoft.
Ja,
I don't know. Dus ja, dat is een worsteling voor iedereen en zeker ook voor mij. Dus dat, ik heb het allebei nu.
Ja.
En van WhatsApp ben ik nog lang niet af.
Nee, zeker zolang je die vrienden houdt die er niet vanaf willen.
Ja, nou ja, dat speelt toch een rol.
Ja, ja. AI heeft het al even kort over gehad. Zijn we goed bezig, hè, met AI? Wordt het goed ingezet? Wordt het soms zelfs gebruikt als de holy grail om het personeelprobleem op te lossen bij de gezondheidszorg of andere dingen? Wat is jouw visie daarop?
Vandaag zag ik toevallig dat er een tool is waarin duizenden ziektes kunnen worden voorspeld met AI. Nou, dat vond ik wel interessant. Toen dacht ik, ja, dat is toch wel een toepassing die wel iets belooft.
Ja.
Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik denk veel na over AI, omdat ik het heel erg belangrijk vind, bijna filosofisch, van wat is het nou echt? Hè? Wat doet het nou? Wat is de output van AI nou echt waard? Komt het tot stand? Daar moet je echt over nadenken.
Ja.
Het is natuurlijk toch gewoon reproductie van alles wat er al is, op een bepaalde manier, om het zo maar te zeggen. Dus ja, als er een plaatje uitkomt, dan is dat plaatje gebaseerd op iets wat er al was. Want een AI-systeem denkt niet, voelt niet, begrijpt niet.
Nee.
Dat vergeten we heel snel. Dus ik vind dat belangrijk. Zijn we er goed mee bezig in Nederland, vroeg je? Nee.
Nee.
Dat we daar wel echt... we hebben natuurlijk nu de AI-fabriek in Groningen. En met moeite hebben we daar, ik geloof, 130 miljoen voor bij elkaar geschraapt.
Ja.
Is op zich een goed initiatief, beter dan niks, maar het is vrij kleinschalig. Het is echt een onderzoeksfaciliteit. De echte grote mega taalmodel datacenters, die hoeven we misschien als Europa niet te hebben, maar de toepassingsfuncties moeten we wel meer gaan faciliteren en dat doen we te weinig. Dus ook hier geldt weer dat we de infrastructuur voor AI een beetje over het hoofd zien.
Ja.
De echte AI-ontwikkelaars, de bedrijven die succesvol zijn, die roepen toch ook wel vaak, we gaan Nederland uit. We hebben niet echt een goed AI-innovatieverhaal in Nederland. We zetten er niet echt gericht op in om te zeggen, op deze verschillende onderdelen wil Nederland de mondiale koploper worden.
Ja.
Dus ik vind dat er een echte AI-agenda moet komen. Ik had wel contact met wat mensen rondom dat AI-plan Nederland.
Ja.
Jelle Prins en René Frisse en nog een aantal mensen. En dat vind ik best een goed plan. Maar daar zit ook alweer het spanningsveld van, in hoeverre gaan zij voortbouwen op Amerikaanse partijen, of wordt het echt wat meer Europees / Nederlands? Ja. Dat is ook weer een zoektocht.
Ja, dus de ministerie...
Maar Nederland moet hier een prioriteit van maken.
Maar we moeten heel veel dingen een prioriteit maken.
Nou, als rode draad van digitale technologie, waar AI op dit moment de belangrijkste van is.
Even doemdenken, Kees. Stel,
daar ben ik goed in. Dus dat...
Niet dat ik dat impliceer, dat wil ik zo zeggen. Dus volgens mij ben je vrij vrolijk en optimistisch.
Ja, maar mensen zeggen altijd, joh, Kees, je bent wel som. En dan zeg ik, ja, laten we het beest in de bek kijken en dan kunnen we daar in actie komen.
Ja, dus dat is een beetje... even doemdenken, laat ik zeggen. Je stapt de lift uit waar je...
Ja, lift.
Die lift, hè. En de premier zegt, nou leuk, dankjewel Kees, maar daar gaan we helemaal niks aan doen. We gaan focussen op de boeren en op stikstof en dat soort dingen. En die dichter, laat me even zitten, niet belangrijk. Waar gaan we dan heen als Nederland?
Ja, openluchtmuseum. Toch een beetje hoe werd het genoemd? Een digitale kolonie. Kijk, je kunt wel een eind komen nog een paar jaar met wat we al hebben opgebouwd. Als je een boot de motor uitzet, dan drijft dobbert die ook nog wel een tijdje voort. Maar op een gegeven moment stopt dat.
Ja.
En ik denk dat we, hoewel dat in het verleden vaker gezegd is door verschillende mensen, ik denk wel dat we daar een beetje voor op moeten passen.
Ja.
Waar zitten we dan in? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld in de arbeidsproductiviteitscijfers dat Amerikaanse bedrijven er beter in slagen om hun productiviteit hoog te houden. En dat is toch een van de leidende factoren voor competitiveness.
Ja.
Dus daar denk ik dat het hem in zit. Dus als we niet die digitale technologie, die data, waar ook veel mogelijkheden zijn, en AI goed benutten, ja, dan zal onze productiviteit ten opzichte van andere machtsblokken in de wereld achter gaan lopen. En dan word je langzaam maar zeker een openluchtmuseum.
Een dobberend bootje op
een dobberend bootje in een kolkende oceaan.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, als ik miljarden te spenderen heb, ga ik het niet meer stoppen in oude technologie of oude dingen, maar in nieuwe dingen.
Nou, oude technologie is niet slecht, hè? Want elektriciteit is ook oude technologie. Of het wiel is ook oude technologie. Ja. Dus ik vind niet dat je... kranten en boeken bestaan allemaal niet meer. Zijn er allemaal nog steeds. Dus, ja. Maar in ieder geval wel in nieuwe technologie.
Ja. Dus als jij miljarden zou kunnen spenderen om Landbouw Nederland overeind te houden, of miljarden mag spenderen om iets anders te doen,
dan zou ik in ieder geval zorgen dat er een aantal miljarden van landbouw naar nieuwe technologie gaan.
Ja, hè, want we hadden het ook al over de datacenter, dat het moeilijk te bouwen is. Ja. Je hebt natuurlijk de hyperscalers, dat is natuurlijk politieke opinie ook, dat willen we niet.
Ja.
Maar je hebt ook kleintjes, hè? Dus,
nou ja, je hebt allerlei verschillende vormen en maten. Je hebt hele grote datacenters met heel veel klanten. Dus dan heb je allemaal verschillende klanten. Je hebt datacenters die één klant hebben. Je hebt kleinere datacenters die regionale functies bedienen. Dus je moet niet allemaal op één hoop gooien. Maar over die verschuivingsvraag, dat vinden mensen natuurlijk lastig. Dat is politiek lastig.
Ja.
Maar wij zeggen voor de grap wel eens bij de DDA, geen tata, maar data.
Ja.
Ja, dat is Tata is natuurlijk oude industrie, maar ja, je hebt ook wel gewoon metaal nodig. Dus je moet er wel over nadenken, maar je kunt niet blijven vasthouden aan allerlei traditionele sectoren zonder de nieuwe economische sectoren ook een plek te geven.
Ja.
Dus er zit wel een verschuivingsvraag.
Ja. Over Tata gesproken, hè, er is een politieke partij die zegt, sluit Tata maar, want we hebben ook ijzer uit de Zweden bij wijze van spreken, het Europese gedachte.
Ja.
Stel, je zou die gedachte aanhangen en het ook op digitale infrastructuur doen.
Wordt veel gedaan, hè?
Dan zeggen we, nou, in Nederland hebben we allemaal niet meer nodig. We hebben lijntjes nodig en de rest hebben we niet meer nodig.
Ja, dat klopt niet helemaal, want je hebt dus die connectiviteitsclusters. En dat is dus het internetknooppunt Amsterdam. Ja. Is een driver geweest voor heel veel aantrekkelijkheid en bedrijven om daar te gaan zitten. Zo'n knooppunt, zo'n ecosysteem en ook de snelheid die sommige diensten vragen, maakt het gewoon nodig om nabijheid ook te hebben. Dus je kunt niet alles op afstand plaatsen. Maar je zou wel degelijk op Europees niveau naar een digitale infrastructuur kunnen kijken.
Ja,
dat kan absoluut.
Met hoogsnelheidslijnen ertussen.
Zeker, dan moet je gewoon dat is absoluut mogelijk. En dan moet je ook gebruik maken van het feit dat je bij wijze van spreken in Noorwegen andere temperaturen hebt dan in Zuid-Spanje. Daar kun je gewoon naar kijken.
Ja, dus in Spanje wekken we de energie op en in Noorwegen verbruiken we de energie.
Een beetje simpel gezegd zou je op zo'n manier naar het systeem kunnen kijken. Ja. Dan zou je dus de krachten van alle verschillende plekken in Europa en ook de ecosysteem, de organisatiekracht, politieke betrouwbaarheid, investeringsklimaat, zou je daar een rol in kunnen
maken. Ja. Dat lijkt me heel lastig om te realiseren. Of,
Zeker, maar dat vinden we allemaal heel lastig, omdat de Europese Unie rijk geschakeerd en veel overleg, en hadden we maar een wat stevigere leider die het allemaal naar zijn hand kon zetten. Maar ja, dan verliezen we ook weer een heleboel wat we heel belangrijk vinden. Dus dat blijft in de woorden van die oceaan een beetje schipperen.
Ja, hey, we hadden het al even kort volgens mij over 13 oktober. Dan heb je de politieke partij, een debat van NL Connect volgens mij.
Dat is wel mooi. Het is dus een debat van 10, mag ik dat even zo zeggen, 10 samenwerkende brancheorganisaties in de ICT. Hè? Dus,
die allemaal pleiten voor hun eigen parochie, toch? Of niet?
Ja, we proberen dus. Ik mag het modereren. Ja. Ik heb gezegd, we moeten echt een breed digitaal verhaal. Dus NL Connect, de FCA, DDA, BTG, Cyberveilig Nederland, DINL, NL Digital. En dan vergeet ik er met excuus ervoor vast nog 1 of 2.
Ja.
Maar het is best wel bijzonder dat die 10 organisaties allemaal zeggen, we gaan samen 1 debat organiseren.
Ja.
En dat wordt dus op 13 oktober, maandagmiddag.
En wie komen er allemaal langs van de politieke partij dan?
Nou ja, we hebben alle partijen aangeschreven. Dus Barbara Katman en Hanneke van der Werf hebben al toegezegd. De meneer van de VVD, Maurits.
Kan je niet helpen?
Nou, het is in ieder geval het Kamerlid van de VVD die ook actief is op digitaal, hebben we ook gevraagd. Hebben we volgens mij nog niet gehoord. Maar ja, alle Kamerleden die wat willen met dit onderwerp, die zullen moeten komen. Vorige, of anderhalf jaar geleden hadden we ook zo'n debat, hè, ja. In 2023. En toen hadden we 6 zeer gemotiveerde Kamerleden. Dus wij verwachten niet minder dan dat.
Nee. Okay,
nou, dus het digitaliseringsdebat.
Nou, volgens mij kom ik langs, Kees, om even mee te luisteren. Dus,
dat hoop ik. Ja. Je bent er volgens mij uitgenodigd al.
Ja, met jou hebben we uitgenodigd. Dus ja, ik kom met veel plezier langs. Gaan we even gaan. Ja. Ja. Dus, omwille van de tijd, misschien even als laatste. Je zit boven op de bovenste verdieping. We hebben alles besproken. Je gaat weer naar beneden met de lift met dezelfde premier. Ja. Je mag nog
een...
of wie er zou zijn. Of de minister van Digitale Zaken, die er dan inmiddels is. Wat zijn de uitsmijters die je nog wil meegeven dan? En dus ook voor onze luisteraars. Hè?
Ja, uitsmijters. Ja, dat vind ik altijd. Dat is natuurlijk in deze tijd nodig. Maar de uitsmijter is volgens mij dat zonder digitale technologie Nederland gewoon stilvalt.
Ja.
Dus ja, ik zag gisteren een opiniestuk van vanochtend. Ik weet niet. Ik zag in ieder geval een opiniestuk van Rije Passier in de Volkskrant. Die zei: maak van digitalisering nou eens een thema.
Ja.
Oftewel, ja, haal die blinde vlek weg en zet er gewoon capaciteit op.
Ja.
Je kunt niet zonder.
Ja. Nou, oké. Zoiets. Ik vind hem prima. Dus volgens mij was het lift al weer
beneden. Vuist op tafel.
Vuist op tafel, doorpakken, niet lullen, maar poetsen, dat soort dingen.
Ja.
Ja, dus volgens mij is de boodschap duidelijk, Kees. Dank voor jouw komst en tijd en verhelderend verhaal. En
nou, heel graag gedaan.
Bevlogen verhaal.
Voor de uitnodiging.
Dus, graag gedaan. Hè? Ik bedoel, altijd een goed verhaal is altijd mooi. Luisteraars, wij zijn weer door de half uur heen. Ging vliegensvlug voorbij. Hopelijk hebben jullie dus net zoveel genoten als ik. En ik nodig je uit voor een volgende podcast over een week weer. Tot horens. Dag.